Ja, het is nu echt begonnen. Nog ongeveer 3 maanden tot de meeste voorjaarsmarathons. Dat er door de meeste lopers getraind wordt, dat mag wel duidelijk zijn. Maar wat doe je naast al die trainingen? In de overige uurtjes? Rust, voeding, slaap, alcoholgebruik, nog wel of niet naar feestjes? Hoe pak je dat aan? Naast mij zit uiteraard weer Erik Brommert. Mijn naam is Pim Bel en wij gaan het vandaag hebben over alles behalve trainen.
Ja, en alvorens we daarover gaan beginnen, dan wil ik zeggen, jij bent volgens mij het nieuwe jaar wel met een klein feestje. Heb je dat ingeluid?
Ja, ik wist natuurlijk dat die maanden van voorbereiding eraan zaten te komen. Nou, oud en nieuw is bij mij echt heilig. Echt heilig. Dan ga ik met al mijn vrienden door het geluid, door het licht. En dan zien we wel waar het schip strandt. En ja, het is erg laat geworden, diep in de ochtend. En ik liep op een gegeven moment met een goede vriend van me, liepen we weer naar huis. En we tikten elkaar aan en we kwamen allemaal mensen tegen. In de verte zagen we ze. En we tikten elkaar aan zo van zo, die hebben het ook wel gek gemaakt hoor. En toen keken we nog eens goed naar onszelf en nog eens goed naar die mensen. Maar die mensen bleken gewoon keurig al te hebben geslapen, ontbeten en de boodschapjes te gaan doen. En wij moesten nog naar bed.
Ja, en zo'n avondje oud en nieuw voor jou, is er dan ook wat ingenomen wel?
Ja, nee, zeker.
Zeker?
Ja. Verboden middeltjes.
Verboden middeltjes, ja, waar we niet over moeten spreken. Maar jij loopt dan 's morgens naar huis, maar dan dan zit je alweer in de herstelfase, zeg maar.
Nou, die moet dan nog aantreden. Nee, maar dat is, daar hou ik wel van. En daar heb ik altijd van gehouden. En daar ben ik ook hartstikke goed in, vind ik zelf. Ik hou van feestjes. En het is alleen, dat is gewoon echt zo. Het is gewoon bijna niet te combineren met fanatiek loper zijn.
Nee.
Kijk, als je het hebt over hardlopen, over wielrennen, over echt van die intensieve duursporten, ja, dan dat is gewoon niet te combineren met een intensief nachtleven. En ik heb het lang geprobeerd, maar tussen mijn 14 en mijn 24ste heb ik het lang geprobeerd te combineren. En maar ja, dat zijn ook de jaren geweest dat het fanatieke lopen steeds wat verder naar de achtergrond verdween.
Maar op die nieuwjaarsnacht mag dat dan nog 1 keer weer? En,
ja, nee, tuurlijk.
Dan moet dat kunnen. Dus voor jou eigenlijk niet, wat voor veel andere mensen wel geldt, dat die eerste kilometers van het jaar op die eerste dag van januari op de borden moeten staan.
Ja.
Dat zit er voor jou niet in, hè?
Nee, ik had al bij mijn groepen aangekondigd van die zouden op donderdag, 2 januari, zouden ze het jaar beginnen met een rustig duurloopje. Ik had al gezegd, ik ben er denk ik nog niet. Ik pak nog even mijn rust. En jullie zien me wel vanaf 5 januari.
Ja, precies. Dus,
En uiteindelijk was ik op 5 januari, liep ik alweer een wedstrijdje. Het herstel zette zich snel in. Maar ik wist wel van, ik ga op 1 januari nog geen nog niet mijn eerste kilometers maken.
Nee. Maar hoe hebben die eerste weken, van januari eruit gezien voor jou? Want je zegt, nou, net in de aankondiging al van trainen, dat is helder. Iedereen is hard aan trainen. Hoe ben jij die eerste weken doorgekomen? Want ja, het gaat beginnen.
Ja. In het begin wat stroef. Dat kwam eigenlijk, ik heb natuurlijk half december de bruggenloop gelopen. Daar was ik ontzettend diep gegaan. Achteraf iets te kort daarop een inspanningstest. Nog een wat zwaardere loop met intervalblokken. En ik had echt stalpoten. Gewoon houten poten elke keer als ik de deur uitging. En ik heb tegen mezelf gezegd, gewoon rustig door blijven trainen. Maar niet te gek. Af en toe bij me een groepje naar achter, weet je wel. Tussen jongens waarbij je normaal, waar je normaal voor loopt. Gewoon daar en afhaken als het niet goed ging. En ineens, begin januari, ondanks het feest door het licht en het geluid, kreeg ik het weer te pakken. Met een mooi begin op 5 januari, waarin we heel, heel Krimp hebben gezien, Erik.
We hebben de snertloop gedaan in Krimpen.
Ja. Inclusief toeristische route.
Ja, een mooie 10 kilometer waarbij je normaal gesproken zeg maar je iemand voor je uit hebt fietsen op het moment dat de route uitgezet moet worden. Ja. En jij was als eerste vertrokken op die 10 kilometer.
Ja.
Mooie fietser voor je.
Ja.
Maar die was je 1,5 kilometer al kwijt.
Ja.
Liep jij zo hard? Of,
Nee, ja, echt niet. Ik had natuurlijk zelf. Er stonden kleine bordjes, weliswaar met heel kleine lettertjes. Hè. Dus je moest echt de kleine lettertjes goed lezen om te zien of je naar links, rechts of rechtdoor moest. Maar ze stonden er wel. Maar ja, ik was de koploper, die wedstrijd. En dan ga je toch. Je vaart eigenlijk blind op die fietser voor je. Maar die fietser voor me zat 100 meter achter me of 100 meter voor me. Na de hand hoorde ik dat hij, als die 100 meter voor me zat, ook wel eens de weg aan het vragen was. Maar ik vond het wel. Dus op een gegeven moment, we passeren eigenlijk het stuk waar we ook weer gestart waren. En daar hadden we een lusje of een soort U-bocht moeten maken. En ik wist een beetje grindpaadjes, schelpenpaadjes, korte paadjes door de Krimpense polder. En ik loop op een gegeven moment loop ik toch wel 500 meter aan kilometer de woonwijk in. En ik denk, ja, dit kan niet de bedoeling zijn. En dan is het wel mooi om te merken dat jij zo loyaal bent, dat als je me gewoon gevolgd bent.
Hè? Nou ja, dat wou ik eigenlijk net aangeven. Ja. Want ik liep daarachter. En ik nam wel die goede afslag. Ja. Totdat degene die naast mij liep zei van ja, maar die jongen die op kop loopt, die loopt daar links rechtdoor. Ja. Waarop ik inderdaad gewoon rechtsomkeer maak, ja, jou achtervolg. En vervolgens na een kilometer achter in mijn rug hoor, volgens mij gaat dit niet goed.
Nee.
Waarop ik achterom keek en zei van ja, er loopt helemaal niemand meer achter ons. Nee. Dus de nummers 1, 2 en 3 van de snedloop, ja, waren op dat moment al lang niet meer de nummers 1, 2 en 3.
Nee.
Want de echte nummers 1, 2 en 3 waren rechts afgeslagen, waar jij rechtdoor moest.
Ja.
Dus bij deze dank je wel.
Maar het was, ja, nee, graag gedaan.
Nou, dit was voor mij een heel lang geleden gegarandeerde podiumplaats die hier weggespoeld wordt. Ja. En daarbij zag ik ook nog dat daar een boodschappenpakket door mijn neus geboord werd, die wel op als prijs werd beschikbaar gesteld.
Ik wil dus zeggen, we hadden toch een kerstpakket mee kunnen nemen.
Absoluut, ja, absoluut.
Nee. Zonder, en ik moet zeggen, kijk, al gebeurt dit bij een wedstrijd waar je een grote doel van hebt gemaakt, dan ja, ben je denk ik nog weken, nee, aan het balen. En nu hebben we eigenlijk toch wel een lekkere loop gehad.
Ja,
hè? Nee, inderdaad, snert na afloop.
Ja, absoluut. En ik moet zeggen, het was vervelender voor de mensen van de organisatie.
Ja.
Want ik bedoel, die stoppen er een hoop tijd in om zijn loop goed te laten verlopen. En dan loopt het op een paar kleine details loopt dat mis. En dat is zonde. Ja. Wij hebben in ieder geval we hebben verder prima gelopen en daar een mooie dag van gemaakt. Want uiteindelijk ging het lopen goed.
Ja.
En los van het feit dat er dan geen tijd op de klokken staat.
Ja.
Er werd lekker gelopen.
Ja, en het was voor mij denk ik weer de eerste dat ik echt dacht, oké, een prikkeltje die mijn lichaam weer verder helpt. En sindsdien gaat het steeds wat beter. En inmiddels gaat het echt hartstikke goed. En voel ik me uitgerust. En is het waar we het net over hadden, is het de tijd van nieuwe schoentjes, gelletjes kopen, een poedertje voor in je sportdrank, uittesten tijdens trainingen. Ik heb volgens mij geen druppel meer gedronken, zei ik vanochtend tegen mijn huisgenoot. Eigenlijk zonder er heel bewust mee bezig te zijn. Ik ga wat eerder naar bed. Ik word wat uitgeruster wakker. Ik heb het op het moment even op de rit. En dan kan het ook straks ongetwijfeld weer in weekjes terechtkomen waarin je een dipje hebt. Die komt iedereen tegen, maar op het moment gaat het lekker.
Dan komen we eigenlijk al gelijk een beetje op.
Ja, maar heel even, dit is allemaal Hosanna. Maar ik heb jou gisteren, toen ik je toevallig tegenkwam bij Errol, waar we allebei onze core trainingen, stond de blik een beetje op onweer.
Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt, ja. Ja, ik weet je, door dat hele fanatieke van jou ben ik ook weer wat fanatieker geworden. Want uiteindelijk vind ik het toch ook wel mooi om wat meer te gaan trainen. En ik merk gewoon, als ik wat meer ga trainen, dan gaat het ook snel, gaat het best wel weer lekker. Maar een week of 4 geleden was in een training met jou. Nadat jij mij belde op een avond, zullen we morgenochtend nog even trainen.
Ja.
Had ik de avond daarvoor ook al getraind. Deden we wat duizendjes en schoot het op nummertje 5 of zo.
Oh ja, die was het, ja.
Schoot het ergens in mijn kuit. Zo'n klein krampje zo.
Ja.
Waardoor de bloeding eventjes wat minder werd. Nou, ik ken dat een klein beetje. Lang geleden, ik had er nooit last meer van gehad. Maar dan loop ik een paar dagen mank en dan kan ik wel weer door. Nou, vervolgens een week later ging dat eigenlijk gewoon weer goed. En in diezelfde snetloop waar we het net over hadden, schoot het na 5 kilometer toch weer een klein beetje erin. Kon ik nog wel doorlopen, maar kostte me weer een paar dagen. Vervolgens weer een weekje iets rustiger aangedaan. Afgelopen dinsdag voor het eerst sinds lange tijd weer bij de atletiekvereniging meegetraind. We deden wat 400'tjes. Die gingen eigenlijk ook heel makkelijk. En dan schiet het toch weer een heel klein beetje in. Zonder dat ik het voel aankomen. Dus
en die ochtend daarna, toen kwam ik jou tegen. Ja, toen baalde je.
Ja, daar weet je, ik ben daar wel een beetje. Ik word daar wel een beetje chagrijnig van. Want weet je, ik voel het niet aankomen. Ik voel mezelf hartstikke fit. En dan schiet het toch weer zo'n klein krampje in je kuit. Dus iedere keer hetzelfde, de bloeding wat minder. En dan lig ik er weer een paar dagen uit. En ik vind dat vooral jammer, omdat na aanstaande zondag ga jij de halve van mijn sluis lopen.
Ja.
En ik dacht van, nou, dan doe ik de 10 kilometer. Want ik wil daar weer eens een keer onder de 40 minuten lopen.
Ja,
dat gaat hem niet worden. Want nee. Ik heb gisteren toch maar eventjes een fysio even even geconsulteerd. Ja. En ja, die gaat dan toch wat dry needling doen, de boel een beetje losmaken. Oh ja, dus, ja.
Hoe vind je dat, dry needling?
Ja, nou ja, weet je... Het
is een aparte gewaarwording.
Het is een aparte gewaarwording, ja. Ja, het is toch een beetje vreemd. Je voelt die naaldjes eigenlijk niet ingaan, maar op het moment dat het net eventjes die verstijfde spier een beetje raakt, dan ja, is het een soort elektronische schok die je een beetje krijgt. Ja. Het helpt wel. En de dag zelf is je kuit eigenlijk behoorlijk stijf daarna. Maar ik bedoel, stond vanmorgen op en dan is het echt al een heel stuk minder. Ja. Dus ik laat het nu maar wel even, behandelen. En zondag zit er niet in. En daar baal ik eigenlijk wel van. Want ik wilde toch wel graag weer een keertje onder die 40 minuten lopen. Want dat zit er goed in. Ja. En het gaat hem helaas niet worden. Nee. Dus, maar we pakken het wel weer op. Gelukkig, ik hoef niet in het voorjaar die marathon te lopen.
Heel veel luisteraars wel. Ik ook.
Ja.
En dan is dit inderdaad gevoelsmatig de fase waarin je... Stel, je loopt op schema's, dan zie je bijna elke week de hoeveelheid kilometers toenemen. Of de intervals worden langer, of beide. Of je hebt een weekje relatief rustig, maar die wel eindigt met bijvoorbeeld een halve marathon in een wedstrijd.
Ja.
En dan word je bijna automatisch gedwongen of geforceerd. Of het gebeurt eigenlijk automatisch zonder dat je er soms echt achter in staat. Dat je gewoon... allemaal andere keuzes gaat maken. Gezondere keuzes, verstandigere keuzes. En dat moet ook haast wel, hè? Anders kun je gewoon die toegenomen trainingshoeveelheid niet aan.
Nee, ik denk dat dat hetgeen is wat automatisch gebeurt, maar tegelijkertijd ook verstandig is om te doen. Dat je hebt jezelf erop ingesteld dat deze 3 maanden er misschien qua sociaal zijn ook iets anders uitkomen te zien dan normaal. En je zegt zelf al, je hebt daar die tijd eigenlijk geen druppel meer gedronken. Nou zal dat misschien niet helemaal die 3 maanden allemaal het geval blijven zijn, maar daar hou je al rekening mee. Je houdt echt rekening met de trainingen die je moet gaan doen. Dus je weet als je op dinsdag en donderdagavond gaat trainen, dat je daar misschien overdag een klein beetje rekening mee houdt, voor zover dat kan. Op zondag ga je die lange duurlopen doen. Of op zaterdag ga je de dag van tevoren ook rekening mee houden. Je eet eventjes iets beter. Je zorgt dat je voldoende koolhydraten hebt. Je drinkt eventjes fatsoenlijk. Dus het zijn van die dingen die sluipen erin. Is niet erg, want jij woont gewoon met huisgenoten, goede kamer. Die snappen waar jij mee bezig bent. Maar er zijn ook mensen gewoon met een gezin.
Ja.
En die zullen wel moeten aanpassen op het moment dat de vader of moeder besloten heeft de komende 3 maanden hard te gaan trainen voor zijn of haar voorjaarsmarathon.
Ja, ja, ja. Het is een periode van concessies doen voor dat hogere doel. En aan de ene kant is het heel mooi. Hè? Want volgens mij, als je er op een gegeven moment zo serieus mee bezig bent, dan wil je ook niet allerlei andere keuzes maken die dat grote doel in de weg staan. En tegelijkertijd vraagt het af en toe, echt niet altijd, vraagt het af en toe best wel veel van jezelf en van je omgeving.
Ja, ja. En of het dan de eerste marathon is, of dat het je derde of je vierde is, het is toch iedere keer weer even een periode van dingen laten. Maar wel voor dat ene heilige doel, zeg maar, om in april of in mei, wanneer je gaat lopen, toch die prestatie voor jou neer te zetten die jij van belang vindt. En,
hoe zag het er bij jou uit? Kijk... Wij hebben het natuurlijk heel vaak over trainen. We hebben het over het 14 kilometer schema gehad. We hebben het over het belang van spelvreugde in de trainingen gehad.
Ja.
Ook het belang van duurlopen. Belang van geen slaaf van je schema worden. Maar jij hebt een periode gehad dat je hoe vaak in de week trainde?
Ja, een periode van 10 keer in de week.
Ja, ja. 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 Nou, dat is gewoon gigantisch.
Ja.
Maar hoe zag de rest van jou van de dag er dan voor jou uit, de rest van de week?
Nou, ja, dat was wel, dat stond wel in het teken van. Maar dat was bijna, weet je, was bijna tegen het randje van topsport aan.
Ja.
Ik woonde toen ook gewoon op mezelf. Ik had wel met mijn baas waar ik werkte afgesproken dat ik verschillende ochtenden vrij kon hebben om bijvoorbeeld 2 keer te trainen. Ja. Op de dag dat er een koopavond was in de winkel, begon ik wat later. Ik probeerde eigenlijk al mijn vrije dagen die ik had een klein beetje op zo'n manier in te delen dat het geen dagen werden die ik vrij nam, maar dat het uren werden die ik vrij nam. Om uiteindelijk maar tijd vrij te kunnen maken. Niet alleen om te trainen, maar vooral ook om te rusten.
Ja.
En dat is het meest belangrijke. Die trainingsuren die kosten in verhouding nog niet eens heel veel tijd.
Ja.
Maar gewoon
zeker bij hardlopen niet.
Nee. Ik bedoel, als wielrenner moet je natuurlijk veel meer uren maken. Ja. En wij hebben het over als we een lange duurloop moeten doen. Op het niveau wat jij hebt, wel 2:45 lopen of in de tijd wat ik liep, ja, dan zijn je lange duurlopen eigenlijk niet langer dan 2,5 uur, 2 uur en een kwartier maximaal. Ja, maar dat is voor ons, weet je, maar laten we kijken dat de gemiddelde tijden die momenteel op marathon gelopen worden, die zitten eerder tegen de 4 uur aan dan dat die onder de 3 uur zitten. Dus die mensen moeten echt wel duurlopen doen van 3,5 uur soms.
Ja, maar echt niet veel. De meeste loopjes duren nog altijd maar drie kwartier tot anderhalf uur. Nou, dat is gewoon niet heel veel tijd.
Ja. Maar goed, weet je, dat betekent ook dat dat rust is eigenlijk minimaal net zo belangrijk als je training. En daar begint het al mee. Dat je toch, als je veel traint, nou, je bent wat vermoeider. Maar je gaat ook op tijd wat eerder naar je bed toe. Je probeert misschien 's middags een slaapje te pakken of zo in het weekend. Als je daar de tijd voor hebt. Weet je, al is maar een half uurtje. Even een boekje lezen of drie kwartier een boekje lezen. Of een uurtje slapen. Weet je, dat ene moment dat het lichaam echt helemaal tot rust komt. Is wel zo van belang.
Ja, nee, zeker. En het is, kijk, hoe jij het net schetst, dat zit bijna, dat het was nog net geen topsport, maar het is topsportbeleving. Nee, nee, hè? Ja. Als je interviews leest of als ik alle Olympische sporters of wielrenners naar de Tour, weet je, als ik ze spreek, kijk, die zijn gewoon, dan is het fietsen of het hardlopen, dat is hun werk.
Ja.
Weet je wel, dus die kunnen de hele dag, we zullen het straks even aan Abdi vragen, Abdi Nageye, die kunnen de rest van de dag beentjes lang uit, boekje erbij, muziek, middagtukkie. Nou, dan kom je wel aan je rust.
Ja.
Maar de meeste van ons, wij zelf ook, hebben gewoon een baan.
Ja.
En nog best wel een drukke baan ook.
Ja. Ja. Ik werkte er toen ook gewoon fulltime bij. Ook nog een baan waarbij ik de hele dag moest staan.
Ja.
Dus
ja,
dat is ook nog een ding van hoe pak je op die manier pak je je rust. Ja, en daar moet je er wel goed mee omgaan.
En omdat de meeste van ons een druk leven leiden, kunnen wij ook niet die 10 trainingen per week aan. Nee. Dus moeten we het absoluut qua trainen rustiger aandoen. Maar om er dan toch voor te zorgen dat die 2 tot 6 trainingen in de week, hè, dat is voor iedereen verschillend,
ja,
maar ook echt baat hebben. Dus hè, je werkt jezelf de vermoeidheid in. En daarna door de rust kom je uiteindelijk sneller uit die training. Hè, ja. Want je hebt dat herstel ook nodig. Ja, moet je ervoor zorgen dat er alle randvoorwaarden of een aantal van die randvoorwaarden eromheen, dat die eigenlijk best wel goed zijn. Zullen we beginnen met voeding of met slaap?
Ja, voeding vind ik wel een goeie. Want je zegt net die randvoorwaarden. Hè, dat betekent ook, en dat zal iedereen wel ervaren, dat je omgeving moet zich daar ook aan aanpassen. Want op het moment dat jij voor jezelf traint, of dat je zegt van, nou, ik train bij de atletiekvereniging op een dinsdag en een donderdagavond, dan doe je dat toch eerst als je uit je werk komt. Ja. Dus wat doe je? Je neemt misschien een paar krentenbolletjes voor de training nog. Je hebt thuis op het werk al de fles water heb je naast je staan. Ja. Dat je zorgt van, nou, die liter water die moet op. Ja. En dat krentenbolletje en een banaantje moet op. Want ik moet om 7 uur of om 6:30 moet ik gaan trainen.
Ja.
Maar dat betekent ook eigenlijk dat het avondeten wordt uitgesteld tot na de training.
Ja.
En waarschijnlijk niet alleen voor jou, maar ook voor je vrouw of voor je man op dat moment. Die normaal gesproken lekker om 6 uur of 7 uur met jou aan tafel wil zitten.
Ja.
Dus je zit later aan tafel, je komt om 9 uur thuis. Heb je dan al wel gelijk zoveel honger? Tenminste, ik had niet direct na de training dat ik dacht van, ik moet gelijk eten. Dus even douchen, even bijkomen en dan nog wat eten. En moet je dan met die volle maag gelijk gaan slapen? Dus lig je dan juist vroeg op bed of weer wat later op bed? Dat blijft toch altijd een beetje aanpassen zo links en rechts. En zo ben je eigenlijk al vanaf de middag ben je er al mee bezig met je voorbereiden op die training qua eten, dat je wat voldoende winnen krijgt. Na afloop wil je goed trainen en je wil ook nog een beetje goed slapen daarna.
Ja, ja. Dus stel, we nemen dit als voorbeeld, hoe jij net beschreef. Je loopt na afloop van je werk, dus waarschijnlijk voor de meeste mensen tussen 6:30 en 7 de deur uit.
Ja.
Nou, dan is inderdaad volgens mij die krentenbol banaan een uur, 1,5 uur van tevoren is een prima keuze.
Ja.
Want je hebt heel veel mensen die proberen alles tegelijkertijd te doen. En dan kijken ze ook nog naar de spiegel of de weegschaal.
Ja.
En dat zou ik toch, dat zou ik een beetje loslaten. Volgens mij is het belangrijker dat de meeste mensen met voldoende energie aan die trainingen gaan beginnen. Ja. We vergen zoveel van ons lijf in deze periode. Eet nou wel dat krentenbolletje en die banaan. Tuurlijk. En eerder eigenlijk een krentenbol te veel dan een krentenbol te weinig. Tenzij je inderdaad op de weegschaal of in de spiegel ziet dat je alleen maar aan het aankomen bent. Maar die kans is echt niet heel in deze maanden waar je zoveel
aan het aantal kilometers wat je maakt. Je verbrandt zoveel.
Precies. Dus pak gewoon die energie. Is belangrijk. Dan had je het erover. Je hebt niet meteen heel veel honger na de training. Maar zorg dan gewoon voor, bijvoorbeeld, ik heb gewoon, als ik naar de vereniging ga, neem ik een flesje Chocomel mee. meteen na afloop van, en dat kan ook iets anders zijn, maar meteen na afloop van de training, hop, klok ik die naar binnen. Zitten wat eiwitten in, zitten wat snelle suikers in. Is een grappige mix, weet je wel. Is ook nog eens goedkoper dan al die vervelende eiwitshakes die op de markt zijn. Ja, nee, dat is gewoon op zich best wel commercieel.
Het is helemaal anders.
En
ja.
Ik vind een chocomelletje veel lekkerder.
Ja, nou, dat is toch helemaal goed als jij een chocomelletje.
En dan heb je in elk geval, dan geef je je lichaam gelijk iets om die herstel, om dat herstel in te gaan. Kun je daarna gewoon even douchen. En staat er daarna misschien een maaltijd voor je op aan tafel. Maar dan ben je in elk geval, heb je en je hebt wat binnen. En je hoeft niet in je bezweten kleding in de woonkamer al boven een bord pasta of soep te zitten, weet je wel. En eigenlijk, je ziet altijd, eiwitten zijn belangrijk voor het herstel. Nou, dat is het ook. Maar koolhydraten zijn ook belangrijk voor het herstel. Dus het blijft nog altijd gewoon een soort goede mix. Variatie, weet je wel. Dat is ongeveer het belangrijkste in heel de voeding voor een hardloper. Dat je gewoon gevarieerd eet. En, en dan had je het er nog over. Lastig qua in slaap komen. Ja, echt zeg maar, kijk, als dat diner of het avondeten opschuift naar later op de avond. Ja, als je echt met een volle maag een half uurtje later in bed duikt, dat is niet het meest fijne
dat
gevoel.
Maakt ook niet zo uit.
Maar dat doe je ook meestal niet, toch?
En het slapen komt ook vaak wel goed, hè? Want op het moment dat je dit soort dagen maakt en dat je regelmatig traint, dan is misschien wel het laatste waar je last van hebt, is van slapen. Want op een vermoeide manier in slaap vallen is eigenlijk altijd wel de lekkere manier. Weet je wel, goed getraind. Ja. Als je in bed ligt, denk je, nou, ik kan nog niet helemaal slapen. Loop je nog even een beetje door die training heen. Van, nou, het ging eigenlijk best wel lekker. Of volgende keer moet ik dit of dat. En voordat je er erg in hebt, ben je vertrokken. Ja. En dat is altijd wel lekker. Weet je, dan kom je ook misschien 's morgens, je komt een beetje moe je bed uit. Maar het is wel een voldane vermoeidheid waarmee je bed uitkomt. En dat is altijd wel weer fijn.
Ja. Hey, en laten we nog heel even bij de voeding blijven hangen. Kijk. Volgens mij, wij hoeven hier helemaal niet de diëtisten uit te gaan hangen of de voedingsdeskundigen. Dat zijn we namelijk ook niet. Maar er is inmiddels zoveel kennis door de wetenschap. En dat het aan de ene kant overduidelijk is wat goed en slecht is. En dat er aan de andere kant dat het zo brei aan informatie is, dat mensen daar ook zichzelf in kunnen verliezen. Want de ene dag hoor je over superfoods en de andere dag is brood weer verschrikkelijk. En weet je wel, je krijgt zoveel informatie over je heen gespuwd. Maar eigenlijk weten we met z'n allen wel wat goede verstandige voeding, wat een goed verstandig voedingspatroon is. En het gekke is, daar mag eigenlijk alles in zitten. Als het maar een beetje met mate is bij de enorm vette en suikervolle dingen. En als er maar gewoon meer dan voldoende groente in zit, voldoende fruit en een mooie balans tussen eiwitten en koolhydraten, waarin bijvoorbeeld havermout een zeer verstandige keuze is, de volkoren producten. Maar ik bedoel, dit horen we allemaal al 30 jaar.
En ik hoor je bijna een voedingsdeskundige nog even spreken.
Ik bedoel, dat is allemaal geen nieuws. En weet je wel?
Ik denk de belangrijkste boodschap is, doe gewoon normaal. En ik bedoel, op het moment dat je op een gezonde manier met je sport bezig bent, ben je waarschijnlijk ook op een gezonde manier met je voeding bezig.
Ja, en
til het niet over de top. Nee. Blijf gewoon de normale dingen doen die je normaal ook doet. Ja. En weet gewoon dat je wat extra's moet nemen op het moment dat je ook je inspanning hoger is. Ja. En ik denk dat dat van belang is. Wil niet helemaal zeggen dat je om die sportvoeding heen moet. Want uiteindelijk is het wel van toegevoegde waarde. Weet je, waarom zou je geen gebruik maken van de dingen die er zijn? En dan hebben we het misschien eerder over de voeding die je gebruikt
tijdens
het lopen. Ja. Of even kort na afloop met het herstel. Hè? Want jij hebt het over het chocomelletje. Maar ik denk dat op het moment dat jij een lange duurloop hebt gedaan van 30 kilometer, dat een eiwitshake misschien toch nog net wel even iets wat beter is voor je herstel.
Zeker. Maar ik had het nu meer over 2 à 3 keer in de week.
Precies, precies. Weet je? Ja. Dus daar moet je wel gebruik van maken. En dan moet je jezelf even over laten informeren. Is ook allemaal geen hogere wiskunde. Ja. Maar het is wel een ding waar je wel in deze tijd al wel een beetje aan moet gaan denken. Want wij zijn nu aan het praten over het trainen.
Nee, we gingen het niet hebben over trainen.
Nee, maar over de zaken zeg maar, naast het trainen. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd de prioriteit van je moet voldoende kilometers maken. Ja. Maar om die kilometers goed te kunnen maken, zal je ook moeten leren wennen. En dat zal je ook moeten trainen aan het totje nemen van drank en het totje nemen van voeding tijdens je inspanning.
Ik heb het afgelopen weekend voor het eerst gedaan.
Ja, je bent...
Ik kwam uiteindelijk op een kilometer of 18 uit. In Friesland, hartstikke mooi. Je kon niks wat mijn uitzicht blokkeerde. Het waren een en al laagvlaktes. Het was echt prachtig. Wel enorme hoosbuien op mijn kop gekregen, maar goed. 20 minuutjes extreem rustig, 20 minuutjes wat harder, 20 minuutjes extreem rustig, 20 minuutjes wat harder. Dus ik kwam op 80 minuten uit. En daarin heb ik twee gelletjes uitgeprobeerd van een merk waar ik nog onbekend mee was. Gewoon om te testen, vallen ze goed? Krijg ik geen darmproblemen? Vind ik ze te doen qua smaak? Ja. Nou, ik vond ze eigenlijk best wel lekker. Ik ben een groot... Kijk, je gaat er helemaal niet al je trainingen mee doen. Maar wat ik voorheen gemerkt heb, ook 4 jaar geleden bij mijn eerste serieuze marathon en marathonvoorbereiding. Je haalt wat makkelijker de eindstreep. Je benen raken wat minder snel vermoeid. Hè. Richting het einde van de training kan je vaak van die ontzettend zware poten krijgen bij elke landing en afzet. Nou, dat moment wordt gevoelsmatig wat meer uitgesteld. En je blijft ook frisser in je kop. Beter bij, zeker bij die gelletjes waar ook wat cafeïne in zit.
Ja. Ja.
En in dit geval heb ik Morten gebruikt. Dat is dat Zweedse merk waar sinds een paar jaar op de markt.
Ja,
waar ook de toplopers op lopen als Kipchoge. Maar je hebt ook nog genoeg andere merken, O2E, Sis, die ook allemaal hun dienst hebben bewezen. Zoek vooral het merk wat bij jou past, waar je geen last van krijgt. Alleen begin er wel nu al mee in je duurlopen om ze af en toe te testen. Niet 5 keer in de week. Ja. Maar wel bij je langste duurloop.
En het nut is wel degelijk daar. Hè. Het is wel degelijk bewezen dat dat op het moment dat je dit gebruikt, dat je ervoor kunt zorgen dat je zeg maar je energievoorraad, zeg maar de gevulde tank, dat je die zo lang mogelijk gevuld kunt blijven houden. Want dat is eigenlijk de trajecten. Je begint met die trainingen als het goed is met een goed gevulde tank. Je hebt genoeg gedronken, genoeg gegeten van tevoren. Langzamerhand neemt die energievoorraad af. En dit is eigenlijk een eenvoudige, makkelijke manier om die energievoorraad enigszins op peil te houden. Ja. En het daar nu mee beginnen is echt wel van belang.
Ja.
En ik hoorde wel eens mensen, daar moet ik nog aan gaan denken straks. Nou, straks is te laat, want het is best wel een kunst om tijdens je lopen gewoon iedere 5 kilometer 250 milliliter te drinken bijvoorbeeld.
Ja.
Als je dat niet gewend bent, is dat niet zomaar eventjes even makkelijk te doen. Dus,
en dan dus ook nog gelletjes of iets anders.
Ja.
En het is altijd bijvoorbeeld mijn vader. Die heb ik iets van 4 jaar geleden kunnen overhalen op het gebruiken van gelletjes. Ja. Die ging gewoon, hè, die was wel gewoon altijd. Want dat was wel al echt lang bekend. Weet je wel, het stapelen voor een marathon, koolhydraten stapelen. Dus dat deed hij altijd. Maar dan ging het startschot, meestal op de Kolsingel voor hem. En dan begon hij te lopen. En daar deed hij 3,5 uur over, later 4 uur. Nu inmiddels soms ook 4,5 uur. Maar gewoon wij, hè, op normale dagen, waarin we niet hardlopend bezig zijn. Hoe vaak komt het voor dat wij 4,5 uur lang niks eten?
Nee,
dat dus komt eigenlijk niet voor.
Je denkt eigenlijk niet over. Je laat langzaam gewoon je tank leeglopen. Zo.
Terwijl op die dag ben je bezig een marathon te lopen. En dan doen we het dan volgens de oude manier. Ja. Of volgens de manier die nog steeds sommige mensen wel. Ja, heel af en toe een sportdrankje. Meestal water. Bijna niks etend. Ja, dat weet je wel. Je kunt gewoon tanken.
Ja, je kunt echt de voordeel mee doen.
Je kunt energievoorraad aanvullen.
Maar je hebt het over een jaar of 4, 5 geleden. Ik moet zeggen dat in die periode, misschien wel 4, 5, 6 jaar geleden. Ik heb een winkel, zoals je weet. Wij verkopen dit ook. En ik dacht toen al die voedingsleveranciers kwamen van allemaal niet zo van belang. Weet je, want er komt ook dat ik uit een tijdperk kom dat we het een beetje op een beetje Isostar deden. Of een beetje water. En dat was het.
Ja.
En dat zal wel niet zo vaart lopen. Ah, momenteel is het echt ongelooflijk hoeveel mensen ervan doordrongen zijn dit te gebruiken. En hoe groot deel dit van de omzet in het voorjaar na een marathon uitmaakt. Dat al die mensen zich echt wel bewust zijn van... Ik ga afgelopen weekend hebben we Egmond gehad. Ik ga Egmond doen of ik ga dit doen. En ik heb eventjes gelletjes of ik heb sportvoeding nodig. Ja. Weet je, mensen gooien het op de balie. En de eerste vraag is, wat gaan we doen in het weekend? En de een die gaat de lange wielentocht maken. De ander Egmond. Alleen in deze periode, nu naar de lange duurlopen, zijn steeds meer mensen zich van bewust. Maar ik zie nog steeds te vaak mensen die er te laat aan beginnen.
Ja,
en pak het op tijd op.
Ja, ongeveer... komende weken.
Ja, ja.
Want stel je probeert het 2 weken van tevoren en ze vallen niet lekker. Ja dan ga je ze op de dag zelf niet gebruiken.
Nee, daarom.
In Rotterdam, Utrecht of Londen. En dan ben je echt te laat.
Ja, doe die
dat zou zonde zijn.
Doe die voordeel mee. Dus echt van belang. Dus,
Zullen we overgaan tot slaap?
Ja, ik zie dat jij een boek bij hebt.
Ja, want dit is...
Kondig je van tevoren niet aan. Dat je dit, want ik er is ook al in gelezen, zo te zien. Dus,
ik heb hem uit. Een dikke pil van de Amerikaanse slaapprofessor Matthew Walker. Ik heb de Nederlandse versie gelezen, Slaap. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over slapen en dromen. Nou, het is een dikke pil en echt niet iedereen hoeft hem nu te gaan lezen. Maar hij is ook bijvoorbeeld bij Joe Rogan, de podcast, is hij te gast geweest. Mm-hmm. En als je dat hebt geluisterd of als je dit boek erbij hebt gepakt, dan word je je nog meer bewust van hoe belangrijk slaap is. Het is gewoon eigenlijk levensbehoefte nummer 1. Wij mensen, wij dieren, we slapen gewoon 1/3 van ons leven. Hè?
Ja, ja, ja.
Mensen slapen 1/3 van hun leven. En we denken over zoveel dingen na die we 10 minuten per dag doen. En slapen, wat we dus 1/3 van onze dag en 1/3 van ons leven doen, doen we eigenlijk, hè, heel veel mensen zonder al te veel gedachten. Ja, we zijn moe en we gaan naar bed en we staan weer op.
Ja, vinden we het niet serieus genoeg nemen?
Nou ja, kijk, ik wil weer. Ja, weet je wat het is? Ik heb zelf jarenlang nacht gebruikt. Ik moet hier nu echt niet als een soort alleswetende gozer.
De jongste nachtmurgemeester van deze stad.
Nou ja, precies.
Predigt nu voor slaap.
Ja, moet ik echt niet met een vingertje omhoog iedereen naar bed toe sturen. Maar het is gewoon wel. Het is de fase van de dag waarin wij herstellen. Onze geestelijke indrukken en van onze fysieke indrukken.
Wat heb je er verder opgestoken uit dit boek wat je nog niet wist? Of waar je denkt van, nou, dit ga ik nou eens even toepassen.
Ontzettend veel dingen. Maar als je een soort lijstje zou willen. Ja. Het belangrijkste. En kijk, ik snap ook. Heb ik zelf ook en iedereen. Het is gewoon vrijwel onmogelijk. En je leidt ook niet per se meer een heel leuk leven als je je daar zo strikt mee om zou gaan. Maar nummer 1, het belangrijkste is 1 ritme hebben. Dus eigenlijk, als je dat helemaal door zou willen voeren, altijd dezelfde tijd naar bed, dezelfde tijd opstaan. Dat is eigenlijk, dat is beter zou je het niet kunnen krijgen. Nou, daar komen we allemaal niet aan toe, want de ene avond moet je later werken dan de andere keer. Je gaat een keer naar een feestje en die moeten we echt niet met z'n allen gaan overslaan, want die zijn ook gewoon hartstikke leuk. Sociaal leven is ook belangrijk. Maar dat is eigenlijk tip nummer 1. Maar er zijn ook wel dingen die je iets makkelijker toe kan passen. Bijvoorbeeld, kijk, vroeger ging de mens gewoon slapen als een paar uur nadat de zon onderging. Zodra de zon onderging, begon je lichaam melatonine uit zichzelf aan te maken. Want het was donker en dat was voor je lichaam het zijn en voor je brein het zijn van, hey, straks moeten we gaan slapen. En dan bij de zonsopkomst, als het weer licht werd, werden we weer ongeveer wakker. Maar we hebben heel onze wereld volgebouwd met lampen, elektriciteit, blauw licht op onze mobiele telefoons, op onze iPads, op onze televisieschermen. En we remmen eigenlijk die melatonine aanmaak, omdat we allemaal 's avonds op Netflix onze serie er nog doorheen zitten te jagen.
Ja, ja.
En dan,
heel herkenbaar.
En dan wordt dat moment van vermoeidheid eigenlijk uitgesteld, totdat we echt niet meer kunnen. Gaan we bijvoorbeeld om 11:30 of 12:30 naar bed, terwijl we wel de volgende dag om 7 of 8 uur een wekker hebben, of misschien om 6 uur voor sommige mensen. En je pakt dus eigenlijk te weinig slaap. En een van die trucs, en dat hoeven we ook niet met z'n allen elke dag te gaan doorvoeren, maar doe het misschien bijvoorbeeld op een dag voor je wedstrijd of de dag nadat je ontzettend zware duurloop hebt gedaan. Ja, probeer het laatste uurtje voor je naar bed gaat, bijvoorbeeld om 10 uur, ik noem maar iets, probeer even weg te gaan van de schermen. Ja. En gewoon in een al iets donkerdere kamer met gedempte lichten een boek te lezen. Nou, je zal zien, na 20, 30 minuten worden je ogen zwaar en je valt in slaap. Ineens om 11 uur of 10:30. Ja. Terwijl je, als je aan het binge-watchen was met alle lampen nog vol aan en je blik gericht op een blauw scherm, zou misschien die vermoeidheid pas 1,5 of 2 uur later treden.
Ja. Ja, maar dat is vaak het moeilijke, hoe vaak dat niet voorkomt. Ik heb me ook wel eens een paar keer eerder voorgenomen om die iPad dan even weg te leggen. Ja. En inderdaad dan even een tijdschrift te pakken of wat dan ook om het op die manier te lezen, is wel beter. Maar dan toch is het vaak, denk je, nou, op die iPad, dan lees ik wat en dan wil ik er wat meer over weten.
Ja, ga
ik toch
nog
even research doen, je toch wel eventjes door. Ja. En dan, maar klopt, weet je, de slaap is dan op dat moment bijna verdwenen en duurt het toch wel eventjes langer voordat je in slaap valt.
Ja.
Dus,
maar al doe je het maar gewoon, iedereen moet het helemaal voor zichzelf bepalen trouwens, maar al doe je het maar gewoon op je belangrijkste trainingsdagen, dat je dan iets bewuster mee omgaat. Tenminste, zo probeer ik het dus. Ik heb bijvoorbeeld nu ook zo'n lamp. Die dan 's ochtends langzaam de zonsopkomst imiteert. Hey, en ik moet zeggen, kijk, inmiddels weet ik, ik drink geen druppel meer. Ik heb een vast ritme. Ik ben goed aan het hardlopen. Dus inmiddels weet je bijna niet meer waar het aan ligt. Maar ik word iets uitgeruster wakker.
Heb jij daar dan ook, heb je daar ook nog een geluidje bij die lamp? Want ik heb, jij hebt het er nu over.
Ik kan van die vogelgeluidjes.
Een maand geleden had mijn vrouw zonder iets te zeggen ook dit ding op de slaapkamer gezet.
Ja.
Ik word op een gegeven moment wakker en ik denk, het is midden in de winter en ik hoor een partij vogels, hoor ik allemaal.
Ja.
Ik had geen idee dat het apparaat naast ons bed stond.
En jij naar buiten kijken?
En vervolgens, ik zat alleen maar te denken tot ik op een gegeven moment, het bleef maar doorgaan.
Ja.
En ik dacht van, wat is dat, jongen? Ik denk, die beesten zijn toch weggetrokken in deze tijd van het jaar. Ja. Toen bleek er gewoon in één keer zo'n apparaat naast het bed te staan. Ja, dat is echt de meest onnatuurlijke manier van wakker worden als je gewoon half december met allerlei vogels 's morgens vroeg wakker wordt. Want die beesten zitten er helemaal niet in die ochtend. Dus ik moet je zeggen, ik heb het apparaat stond al een tijd in de kast. Ik heb het gelijk weer teruggezet in de kast, want ik vond het hem weer net niet.
Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik moet er ook nog aan wennen. Maar je hoeft dat niet in te stellen, hè, met die geluidjes. Dus ik heb gewoon... stel, ik zet mijn wekker om 9:00 of om 8:00. Dan gaat hij een half uurtje eerder, gaat hij van heel zacht oranje licht naar steeds iets feller wordend licht. En aan het einde van het half uur is mijn kamer redelijk verlicht. Je hebt hem nog steeds verduisterd, maar is het door die lamp redelijk verlicht geworden. En als je dan dus nog niet wakker wordt, ja, dan knetteren, dan komen er allemaal beflijsters de kamer in. Maar tot die tijd is het... Nee, ik ben meestal voor die tijd
Maar even, ik vind
wakker.
Wel voor de mensen die nu allemaal luisteren. De man van de feestjes, zet echt alles aan de kant om in april goed voor de dag te komen. Want,
goed, hè?
Hij is nu met zijn voeding begonnen. Hij leest een boek over slaap.
Ja.
Er komt nu zelfs een bekenning dat er zelfs een lamp in de slaapkamer staat.
Zeker.
Om hem langzamer wakker te laten worden.
Ja.
Nou, de enige wat dat misschien iets beter kan, is het wisselen van chocomelletje naar een eiwitshake, zeg maar, na de training.
Maar het chocomelletje is echt prima.
Alles wordt opzij gezet. En dan nog eventjes als klap op de vuurpijl.
Ja. Is
de man afgelopen maandag, meen ik, was het? Nee, anderhalve week geleden overgestapt qua schoenen.
Oh jee, ja.
Op de Vaporfly Next.
Ja, ja, ja.
Dan laat je het echt niet meer aan toeval over.
Nee.
Want ik weet dat jij principieel, eigenlijk hoor ik alleen maar, ik ben er een beetje op tegen. Ik krijg af en toe wat appjes met krantenknipsels.
Oh, we worden gebeld. Ja, praat rustig verder.
Af en toe wat appjes met krantenknipsels over die schoenen. Van wat vind je er nou van? En eigenlijk kan het toch niet? Het lijkt bijna een beetje op vals spelen. Maar
en ondertussen
op de vereniging waar jij traint,
ja,
al jouw trainingsmaatjes lopen op deze schoenen. Ja. Doen er allemaal hun voordeel mee.
Ja.
Krijg ik toch de indruk dat je zoiets hebt van, ja, deze jongens lopen bijvoorbeeld tijdens de bruggenloop naast mij of net voor mij. Hij had die schoenen aan, ik niet. Dus misschien had ik dat stukje ook wel goed kunnen maken.
Het is heel simpel.
Maar je bent om.
Ja, nee, maar maar wel vol gewetensnood. Ja, nee, weet je wat? Het is echt, als je gewoon nu kijkt, en dan heb ik het niet eens over de topatleten, maar gewoon over de fanatieke hardloper, de fanatieke huistuin- en keukenhardloper. Als je dan kijkt naar bijna iedereen die onder de 3:00 loopt, zag je alleen maar dat beeld op die hoge roze schoentjes.
Ik las gisteren een artikel. Echt. 40% van de mensen onder de 3:00 in de grote marathons afgelopen jaar.
Ja. En ik keek even naar het asfalt bij die startrij van de bruggenloop, ongeveer een maandje geleden. Alleen maar roze of felgroene schoentjes. En je leest de onderzoeken, je leest de verhalen, je hoort het en iedereen die ze aan heeft gehad, die zegt, wauw, ja, dit is niet normaal. Het is gewoon niet, ze zijn bijna sprakeloos. Nou, toen had ik ze al een keer bij jou aangehad, toen had ik ze nog een keer aangehad. Het is ook gewoon echt niet normaal. Het is gewoon, en we hebben het hier nog steeds over percentages, hè? Dus als mensen zeggen, het is alsof je loopt op een kussentje, het is alsof je loopt op een springveertje of een trampoline. Ja, kijk, je moet nog steeds hardlopen. Het is nog steeds een zware sport, maar je wordt wel degelijk geholpen. Althans, dat gevoel heb je heel erg en de onderzoeken bewijzen
het. Het gaat makkelijker, hè? Dat is een van de... Het gaat makkelijker.
Ja, dus de impact wordt iets lager, waardoor de vermoeidheid later optreedt. Waardoor je wellicht ook iets aan snelheid wint. Maar dat is nog eigenlijk het grootste vraagteken. Maar waardoor je dus ook sneller herstelt door die mindere impact. Nou ja, je hoeft geen. Het is geen rocket science bijna meer. Het was wel rocket science, maar het is nu geen rocket science meer om te concluderen dat ze wel degelijk bijdragen. Maar goed, dus ik heb nu de nieuwste van het nieuwste. Hè? Het nieuwste model.
Je hebt in de nieuwste kleuren?
In de nieuwste kleuren.
Toevallig ook nog jouw clubkleuren.
Nou ja, dus dat is helemaal mooi. Het is dus ook niet meer dat gekke roze. Niks mis met roze trouwens. Maar daar was het wel heel overduidelijk. Dat je op een valsspeelschoen... Nee, het is natuurlijk een beetje alle gekkigheid op een stokje. Het voelt niet als valsspelen, want ze zijn gewoon verkrijgbaar. En de meeste mensen dragen ze inmiddels ook. Of het nou het iets eerdere model is of dit. Ik ben nog steeds een beetje in gewetensnood. Het is ook gewoon echt reëel dat er binnenkort een regel komt van World Athletics, het voormalige IAAF, die het in de topraces, het nieuwste model gaat verbieden. Dus je hebt zeg maar de Alpha Fly.
Alpha Fly moet nog komen.
Ja, dus
die komt half april.
Komt half april.
Dat is de schoen waar Kipchoge in Wenen onder de 2 uur opgelopen heeft.
Ja, er zijn echt wel forse geruchten. Waarin wordt gezegd dat het goed zou kunnen dat die schoen verboden gaat worden. En dan is het ook best wel de vraag wat er met die eerdere versies gaat gebeuren. Ik heb zelf het gevoel dat misschien Nike hier een stapje te ver mee is gegaan. Dat de World Athletics dit gaat verbieden, maar dat die eerdere modellen, bijvoorbeeld het model die ik heb gekocht, nog net door de beugel kan. Stel, die worden ook allemaal verboden. Dan hebben we ook ineens te maken met bijvoorbeeld een wereldrecord bij de vrouwen. Die wel op die schoenen is gelopen. Dus dat zorgt voor een soort onzekere fase in het hart.
Vooralsnog is er nog niet echt iets over bekend dat al direct gaat gebeuren. Hè? Die schoen staat eigenlijk gewoon vanaf half april staat die op de plank.
Ja.
En is ook gewoon voor iedereen verkrijgbaar.
Ja. Ja.
Maar goed, de regels worden opgerekt voor zover het kan. Ja. Wat ik een klein beetje van begreep is dat het verhaal momenteel zover is dat er niet meer energie uit de schoen mag komen dan dat er ingezet wordt. Dan hebben we het zeg maar over de verticale druk die erop opgezet wordt. Ja. En het gaat een interessante discussie worden. En ik denk genoeg discussie om daar eens een keer uitgebreider
gaan we
over te praten.
Zeker als er een beslissing over valt, maar misschien ook rond de topmarkt.
Nou zeker, omdat Nike momenteel natuurlijk niet de enige is die met dit soort schoenen aan de gang is. Ieder merk gaat dadelijk in aanloop naar de Spelen met dit soort schoenen komen. Ja. Dus het lijkt mij een mooi onderwerp om wat langer over te doen. Maar ik wil er nog wel even mee afsluiten.
Ja, ja.
Jij hebt erop getraind in Heerenveen. Je hebt de afgelopen week verslag gedaan van het EK schaatsen. Afstanden.
Ja.
En jij hebt er een trainingje op gedaan.
Dus, de laatste 20 minuten. En het lijkt inderdaad echt alsof je er bizar veel baat bij hebt. Moet ik wel kijken. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk overstag ben gegaan. Echt niet alleen de blik op anderen om me heen. Maar ook wel, kijk, je doet er niet alles aan, maar wel heel, heel veel. En dan is er een schoen door de technologische vooruitgang, door de wetenschappelijke kennis die er inmiddels is, door de innovatie die je in staat stelt om nog beter te hardlopen, om nog sneller te hardlopen, om hard te lopen met iets minder impact. Ja, waarom zou je het dan niet doen?
Ja.
Uiteindelijk kreeg ik die gedachte ook wel heel sterk. En er zijn namelijk ook van die geluiden van, misschien ga je er inderdaad harder van hardlopen. En is het daardoor misschien deels onvergelijkbaar met de tijden die vroeger zijn gelopen. Maar het is toch hartstikke mooi dat er nu een schoen is die ervoor zorgt dat wij onze sport vaker kunnen beoefenen. Omdat
zeker,
de impact
zeker.
Wat minder is. Dus
zeker,
weet je wel,
zeker.
Het is ontzettend interessant. Het, wat ik er nog over wil zeggen, wat ik alleen wel merk. Je hebt er vooral baat bij als je hard loopt, snel loopt.
Ik
liep op een gegeven moment, kreeg ik een forse wind tegen.
Ja.
Toen gingen mijn kilometertijden, ging mijn kilometersnelheid zo naar 4,5 minuut de kilometer. En toen vond ik het gelijk niet prettig meer. Is echt wel, het voelt vooral lekker als je echt aanzet, als je echt snelheid hebt.
Ja, jij begint er nu over. Ja. Dat was iets wat ik wel mee wilde geven. We hebben het daar nu over. Maar het is wel zo, deze schoen loopt echt alleen prettig op het moment dat je echt wel snelheden haalt van 15 kilometer per uur of sneller.
Ja.
Op het moment dat jij denkt van, ik ga hier mijn voordeel mee doen, met alle respect. Terwijl ik een marathon loop van 4 uur, waarbij je tot een gemiddelde snelheid komt van 10, 11 of 12 kilometer per uur. Ja. Of tussen de 3,5 en 4 uur. Natuurlijk kan je op die schoen lopen, maar ik vraag me af of je dan echt voordeel mee doet. Want je komt dan echt in de hielandingsfase terecht. En daar is deze schoen helemaal niet prettig in. Dan wordt hij zeer instabiel van. Ja. Het is helemaal niet prettig om op te lopen. Dus mijn advies is dan wel, kies dan gewoon lekker voor een wat stabielere schoen. Heb je uiteindelijk veel meer aan.
Is ook want goedkoper.
Is veel goedkoper. Ze gaan veel langer mee. Want deze schoen gaat maar 400-500 kilometer gaat hij mee. Dat is nog een ander ding wat eraan vast zit. Want de schoen is zo licht gemaakt doordat ze de buitenzool hebben gereduceerd. Maar ik denk dat wel van belang is. Dat je wel goed moet kijken van op welk moment kan ik mijn voordeel doen met die schoenen. En weet je, het niveau waarop jij de marathon op wil gaan lopen, ga je wel degelijk je voordeel mee doen. Heb je al gemerkt.
Ja.
Maar denk er goed over na voordat je dit model eventueel aanschaft. En laat je daar goed over adviseren.
Ja, ja. Hey, we hebben het nu gehad over rust, voeding, slaap, schoenen. Moeten we nog iets bespreken?
Nou, misschien nog heel even naar die schoenen. Weet je wel. Als je bedenkt van, weet ik moet nog wat aan mijn schoeisel doen, doe dat dan op tijd. Ik zie ook veel te vaak, zie ik mensen nog wisselen van schoenen zo'n paar weken van tevoren. Weet je, of eventueel na de marathon pas zeggen, ja, ik kan deze nog wel even door, dan na de marathon wissel ik wel. Weet je? Dat je, dan loop je eigenlijk je marathon op schoenen die bijna versleten zijn. Weet je? Ja. Maak op tijd die wissel, en zodat je gewoon je belangrijkste kilometers maakt op schoenen die gewoon stevig, stabiel en nog een beetje vers zijn, zeg maar.
Ja. Hey, zullen we Abdi Nageye gaan bellen?
Ja, ik ben wel benieuwd hoe hij eigenlijk met die zeg maar arbeid-rust omgaat, waar wij het over hebben. En met al die secundaire zaken. Hoe dat daar in Kaptagat aan toe gaat.
Ja.
Tussen de trainingen door.
Er kan weer wat ruis op de lijn zitten, want we bellen naar Kenia. Hij heeft vanochtend getraind. We hadden hem net al even kort aan de lijn. Alleen toen ging hij net zijn middag eten. Ja. Heel belangrijk. Ja. Geen concessies.
Hij ging,
de maaltijd naar binnen om te herstellen. Dus we konden hem wat later terugbellen.
Dat was zijn verzoek, dus bij deze.
Bij deze.
Yes.
Hey, goedemorgen. Erik en Pim hier.
Goedemorgen, het is al middag hier, maar goedemorgen.
Oh, je bent een uurtje later natuurlijk inderdaad nog.
Twee uurtjes later, ja.
Hey, we probeerden je net al eerder te bellen, maar toen zei je van, nou, er moet eerst gegeten worden. Wij hebben het deze podcast hebben we het voornamelijk over wat doen we nou tussen de trainingen door. Trainen hebben we het heel vaak over en nu wat doen we tussen de trainingen door. Jij hebt net getraind denk ik en je zei van we gaan eerst even eten. Hoe ziet dat eruit daar in Kaptagat bij jullie, zo'n maaltijd na de training?
Vanmorgen hadden we 30 kilometer en dat ging behoorlijk hard. En als je terugkomt, dan kan je niet zo heel goed eten. Want dan, eitje, tef. Dat is dus een soort porridge. Maar dan van tef, zeg maar. Anjera. De Ethiopische Anjera. Waar die van gemaakt worden. Tef. Als porridge. En met brood die we hebben zelf gebakken. En Keniaanse thee, hè, met heel veel suiker. Maar gelijk al na anderhalf uur heb je al honger. Heel veel mensen gaan naar hun kamer of naar de buurman, heb je wat fruit. Dat je gewoon, na zo'n zware training heb je gewoon honger. En als je honger hebt, moet je gewoon eten. Dat is gewoon een teken van dat je lichaam gewoon heel hard aan het herstellen is. Heel veel energie nodig heeft. Dus daarom kon ik niet de lunch overslaan. Onze lunch is gewoon heel simpel. Rijst met bonen en wat aardappels. Ik voeg zelf dan extra uien, wat knoflook, wat avocado. Ik had een rode pizza net. Omdat elke dag gewoon hetzelfde is. Om toch wat smaak in te krijgen. Wat peper erin. Groene peper.
Ja,
dus heel simpel. Maar niet wat in Nederland gewend zijn. Hè? Heel veel vlees of dit en dat. Hier is het gewoon wat we eigenlijk normaal hebben. Dat eten we gewoon.
Hey, want jij bent geen heel grote jongen, maar als ik het goed begrijp, eet jij hartstikke veel. Hè? Juist omdat het zo belangrijk is voor het herstel na al die trainingen.
Ja. Nou, atleten zijn al sowieso bekend, vooral lang afstand atleten, dat ze echt een hele grote bord eten. Terwijl ze misschien 50, 60 kilo wegen. Dus ik eet behoorlijk veel, maar ik probeer om niet één keer heel te veel te eten, maar dat was net wat ik net zei. Dus na het ontbijt om 2 uurtjes om weer wat kleins te eten, 2 fruit of zo. En dan de lunch, maar daarna ook weer om 4 uur 's middag. Nog een keer thee met chapati, dat soort pannenkoek eten we dan. Soms drinken we ook soort muesli. Dat is hier heel bekend, drinken ze middags. En dan de avondeten. Dus je probeert, dat is ook eigenlijk de richtlijn, dat je gewoon een paar keer eet. Dus niet alleen maar 3 keer, maar tussendoor dat je ook wat tussendoor neemt. En we houden eigenlijk heel simpel. We maken het niet heel ingewikkeld. Je zal geen iemand zien die zijn eten aan het wegen is of wat dan ook. Iedereen eet gewoon als jonger, eet je gewoon wat je dan hebt.
Hey, en Abdi, wat heb je gegeten vanmorgen voordat je die training aanvangt? Hoe ziet dat eruit? Want jullie staan heel vroeg op. Wat wordt er dan nog gegeten?
We staan heel vroeg op. Ik denk dat 90% van de atleten niks eet. Maar ik moet wel iets eten voor de longrun, de vaartlek en de baantraining. Dat is altijd 2 bananen.
Okay.
En glad water. Dat is eigenlijk wat ik altijd neem.
Hey, en we hebben het nu over voeding. Maar volgens mij ben jij super goed in rusten. In helemaal niets doen. En dat is belangrijk, hè?
Dat is echt super belangrijk. In het begin had ik daar heel veel moeite mee.
Ja, je bent er goed in.
En nu probeer ik daar... Ja, nu ben ik, net als nu, ik heb hier mijn broertje, die is nu begonnen met hardlopen. En Global heeft nu een juniorenkamp ergens, echt een stukje verderop, 60 kilometer of zo. Dus ik moest hem daar wegbrengen. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, ik heb wel zwaar getraind, ik moet rusten, dus wat moet ik doen? Dus ik heb gewoon voor gezorgd dat iemand anders hem meeneemt. En dat ik niet hoef te rijden helemaal 60 kilometer weer terug. Dus je denkt echt wel aan je recovery, aan je rust. Want net als nu, donderdag hebben we echt een zwaar lange duurloop altijd, 30 of 40. Want dan ben je de hele dag vrij. We waren al terug, 8:30 in de ochtend waren we al terug. En de kunst is dan dat je gewoon helemaal niet zoveel doet. Dat je gewoon lekker in de kamp blijft. Gewoon dat je leed lekker aan het chillen bent, of met je mobiel of boekje aan het lezen bent, een massage, ijsbad, wat je ook doet. Maar niet naar de stad, niet allemaal dingen gaan plannen.
Wordt er ook geslapen?
Maar gewoon je rust pakken. Ja, wordt ook geslapen. Ik ga ook zo slapen, ja, absoluut.
Hoe lang slaap jij overdag?
Ik slaap nu, nadat we terugkwamen, dus om rond 10 uur heb ik zo'n powernap gedaan. Omdat ik krijg dan altijd, als het heel zwaar is, krijg ik echt mijn ogen doen pijn in mijn hoofd. Dus ik moet even liggen. Dan doe ik dan 29 minuten. Dat is denk ik het maximale powernap wat je kan doen. En nu ga ik nog 1,5 uur slapen.
Hey, en ik kan me voorstellen, ja. In bijvoorbeeld de 2 weken voor een superbelangrijke wedstrijd, dan worden dat soort dingen makkelijker. Maar hoe verder dat grote doel weg is, hoe moeilijker het ook is, denk ik, om die discipline te houden. Om niet naar de stad te gaan, om inderdaad tegen je vrienden te zeggen van ik doe het vandaag wat rustiger aan. Hoe zorg jij er inmiddels voor dat je dat wel lukt?
Dat zorg je eigenlijk voor, ik denk dat we samen helpen. We zijn niet met de 30 atleten. Een stuk of 5 vrouwen en 25 man. En we proberen eigenlijk in het begin al, als we terugkomen, dat we echt met een focus terugkomen. Dus niet in het begin al gaan grapjes uithalen en weggaan. Maar dat we gewoon, als we terugkomen, is het gewoon serious business. En daar proberen we met elkaar allemaal te helpen. Dus sommige leden zie je al een paar keer weggaan. En elke keer de auto pakken, elke keer naar de stad. En nu zeggen we tegen elkaar... Je hebt een maand lang, of bijna 1,5 maanden lang, heb je off-season. 2 keer per jaar. En zorg dat je gewoon je business en alles in orde hebt. En als je naar de kamp terugkomt, is het gelijk business. En dat leer je gewoon. En we proberen elkaar te helpen en elkaar op aan te spreken. Dat is wel goed. Dus als iemand in die paar keer weggaat, zeggen we, hey, what's going on? ligt iemand in het ziekenhuis? Of dan als je zegt, ja, ik moet even een huisje bouwen of dit en dit. Nee, dat gaat niet gebeuren. En vooral ook, je wordt ook eruit gelopen in de trainingen. Dus je hebt ook geen zin om elke keer achteraan te lopen. Dus je wordt ook elke keer wakker geschud. Je traint hier met wereldtoppers. Dus als de coach erbij is, vandaag was de coach en Anne was hier. En een running team met fotografen, Nike hier met een hele grote groep. Heel veel internationale journalisten waren hier. Dan wil ik niet echt ook eruit gelopen worden. Dus, en als je niet serieus bent en klaar bent, dan valt het heel snel op.
Hey, en hoe eindigt de dag dan? Hoe laat ga je naar je bed? Hoe lang slaap je op een nacht gemiddeld?
Ik probeer altijd minimaal 8 uur te slapen. Dus ik ga dan rond 9 uur naar bed. Maar als ik weet dat ik in de middag 2 uur heb geslapen, dan is het niet zo erg als je om iets over 10 naar bed gaat. Maar ja, we staan altijd om 5:15 op. En 5:05, het is nog donker, ben je aan het lopen. Dus in 20 minuten, als ik wakker word, ben ik aan het lopen. Of het nou vaartelijk is, of het nou longrun van 40 kilometer is, of een duurloop van 18 kilometer. Vaak in 20 minuten ben ik aan het lopen.
Wordt het lichaam geactiveerd weer. En over het lopen gesproken, is er alweer een doel gesteld? Waar wordt er voor getraind momenteel?
Kijk, Tokio weten we, de Olympische Spelen. Maar je weg daar naartoe, die moet inmiddels ook wel een beetje bekend zijn.
Het wordt helaas sowieso niet in Europa.
Okay.
Dus dan mogen jullie zelf uitzoeken welke het is, of de luisteraar.
Maar je gaat nog een marathon buiten Europa in het voorjaar of in het vroege voorjaar lopen?
Ja, eigenlijk vroege voorjaar. Vroeger,
en wanneer ga je daar wat over roepen,
Abdi? Ik denk dat ik daar niet de leiding over heb. Ik denk de organisatie zelf, denk ik. Ja. Die willen dan altijd naar buiten brengen. Ja. Zelf. Dus dat moet je respecteren. Hè.
Ja, ja. Dat gaan we zeker doen.
Want ik krijg geen business class trui.
Hey Abdi, mooi inkijkje in het topsportersleven en in die arbeidsrustverhouding heb je gegeven. Dankjewel.
Top, geen dank hè.
Ja, we gaan je zeker, zeker
tot
verder
snel.
Op bespreken.
Doei, doei, doei.
Oké, doei, doei. Bye, bye.
Doei, doei.
Doei.
Ja, wat we zeggen, mooie inkijkje toch?
Ja, volgens mij is dit de perfecte aanvulling op datgene waar wij het al over besproken hebben. Aan de andere kant misschien ook wel zelfs een bevestiging.
Ja, en kijk, en dit kun je gewoon, dit kunnen wij niet gaan kopiëren. Maar je ziet het, je kan het als een soort optimum zien, hè? Zo van, oké, zo leven de topsporters. En als we daar ook maar een fractie van meenemen in onze eigen levensstijl, dan gaat dat je helpen.
Ja. En ik bedoel, ik vind het is zeker ook een bevestiging naar jou. En jij neemt er zeker een fractie wel mee, want jij doet er nog veel meer aan met je nieuwe slaaplamp en al dat soort zaken. Dus je hoort het hoe het daar gewoon gaat. Op tijd naar je bed toe. Dat is het allerbelangrijkste. 'S Morgens op tijd opstaan. En ik denk niet dat er een slaaplampje langs het bed van Abdi staat.
Nee, dat denk ik ook niet. Weet je hoe ze...
Maar ik vind het een goede poging.
Weet je hoe ik me tegenwoordig voorstel op feestjes? Mr. 0.0. En mensen die me een tijdje niet meer hebben gezien, die weten niet wat ze meemaken.
Ja, nou ja, weet je... Als jij de komende 3 maanden zo vol blijft houden, dan mag dat. Ik denk dat er ook een klein beetje om gelachen wordt.
Ja.
Maar het is goed om te zien dat je wat ouder aan het worden bent, dat je wat volwassener aan het worden bent.
Goed,
en dat je, nou ja, weet je, we hebben het in mei gezegd, we nemen het serieus.
Zeker.
Dat je het zo serieus zou nemen,
konden
we niet
bevoelen. Dat had jij niet durven dromen,
denk ik.
Had ik
niet durven dromen, nee. Maar we blijven het volgen, want ik bedoel, het is pas januari.
En ik hoop in elk geval, ik ga komende zondag natuurlijk in Maassluis lopen. Ik hoop daar te knallen. Ik denk ook dat het gaat gebeuren. Ik voel me echt goed deze week, vorige week ook. En dan hoop ik ook eigenlijk na dat weekend van jou te horen dat die kuit wat losser is.
Ja, want ik sta nog eventjes aan de zijlijn. Maar ik ben zeker benieuwd naar het resultaat. Dus ik verwacht wel een fotootje. En zeker een fotootje. Want je neemt aan de nieuwe schoenen gaan aan?
De nieuwe schoenen gaan aan, ja. Voor de tweede keer. Ja,
okay.
Of voor de derde keer. Ja.
Jelletje in je broekzak?
Jelletje 2, denk ik.
2?
Ja.
Ja. Dus
mooi,
er zijn geen enkele excuses meer. Hè?
Nee, geen excuses, geen concessies, vlammen.
Kunnen we een klein beetje, heb je een klein beetje indicatie van de tijd voor we afsluiten? Want ik vind het altijd wel fijn om een klein beetje wat mee te krijgen. Het wordt goed weer, staat niet veel wind.
Ik denk dat ik op 1.17 wegga en dat ik dan hoop ik te versnellen.
Ja. Oké. Nou, dan weet je, 1.17 weg, ken hem een beetje, zet ik in op een hoge 1.15.
Zo.
Dat lijkt me dat het resultaat gaat worden.
Nou, 1.50 zou ik, dan zou ik,
hoge 1.50
zou ik nu al vertekenen.
Ja, absoluut.
Ja. Hey, we hebben heel veel tips gegeven. Maar vraag vooral dingetjes die je nog te binnen schiet. Hè, waar mensen naar nieuwsgierig zijn, stel ze vooral.
Ja, want we zijn gewoon snel weer terug. En dan gaan we daar zeker ook antwoord op geven.
Zeker. Tot de volgende Pacer.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.